De zaak is dat Paulus weliswaar afgezonderd wordt uit de gemeente van Antiochië. Of Antiochië. Is er nog een uitspraak? Weet ik niet. Hij wordt afgezonderd door die gemeente. Zondert mij af, Paulus en Barnabas, staat er. Maar niet in de zin van jullie blijven verantwoordelijk voor Paulus en Barnabas. Nee, ze moeten hen uitzenden. Zo van, jongens, hoeven jullie, je bent niet overbodig, ga maar ergens anders naartoe. En dus gingen ze ergens anders naartoe. Dat gemeenten bijdragen in de kosten van levensonderhoud en werk van de diverse apostelen of andere gelovigen, dat is een duidelijke zaak. Niet allen deden dat trouwens. Maar het gebeurde wel. En het hoorde dus ook eigenlijk zo. Dat is wat de apostel Paulus ook nadrukkelijk wel stelt. Maar dat betekent nog niet dat dienstknechten van de Heer ook verantwoording verschuldigd zijn aan degene van wie ze geld krijgen of zoiets. Dus ook die zakelijke relatie wil nog niet zeggen dat de verantwoordelijkheid dus ergens anders rust. Ja. En u ziet dat deze plaats hier bepaald niet opleidt tot een bepaald beroep. Want je maakt de mensen in feite onafhankelijk, hè. Ze zijn verantwoording verschuldigd. Gelovigen zijn zonder uitzondering verantwoording verschuldigd tegenover hun Heer in de hemel. En dat is maar alles. En meer is er echt niet. En God geeft sommigen gaven zodat zij dit ambt, laat ik dan een ambt noemen, van evangelist kunnen bekleden. Hij geeft hen de capaciteiten of de mogelijkheden of wat dan ook. Maar hij geeft ze tot evangelisten. Let wel, er staat niet, hij geeft evangelisten. Hij heeft gegeven tot apostelen, tot profeten, tot evangelisten. God geeft geestelijke gaven aan gelovigen zodanig dat ze dit kunnen doen. Dit kunnen zijn, namelijk een apostel of een profeet of een evangelist of een leraar. En de verantwoordelijkheid voor het werk brust dus bij die mensen. Dat betekent dus dat de gemeente als collectieve taak heeft de opbouw van de gemeente. Als je de gemeente als geheel neemt, is de bedoeling dat die gemeente groeit. Dat is heel eenvoudig. Ja, niet slechts kwantitatief, niet in aantal bedoel ik, maar ook kwalitatief. We spraken van opbouw plaats. Spraken van opbouw. En de taak tot evangelisatie is er een die ligt bij de diverse gelovigen, individueel. Als iemand zegt, ik zie dat als mijn taak, dan zeg ik, dat kon wel eens kloppen. Nee, meestal zeg ik, dat moet jij weten. Hè? Ja, want natuurlijk is dat reden om het erover te verblijden als het zo is. Maar daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dat moet u maar zien. Ja, zo ligt het echt. De verantwoordelijkheid berust bij de mensen in kwestie. En dat geldt trouwens ook voor al die andere dingen die hier genoemd worden. En dus ook voor de taak van de leraar, hè? Hij mag dan de gemeente dienen, dat is inderdaad juist, maar hij dient de gemeente omdat hij de Heer dient. Maar is verantwoording verschuldigd niet aan de gemeente, maar aan de Heer. Daar gaat het om. Dus een collectieve taak van de gemeente is slechts de opbouw van de gemeente. Dat staat hier trouwens ook achteraan hoor, in vers 13. En 14, hè, totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Dat wil zeggen dat die vier ambten, om ze dan zo nog maar te noemen, die hier worden aangehaald, alle vier gezamenlijk één doel hebben, namelijk te komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot volkomen man, tot de mannelijke rijpheid, zegt de nieuwe vertaling, tot de mate van de grootte der volheid van Christus, enzovoorts. Opdat we de waarheid zouden betrachten en zouden opwassen in hem, maar dat is vers 15. Dus hoe dan ook, de verantwoordelijkheid ligt bij de individuele gelovigen. Ik heb laatst een bandje gehoord van mijn vriend en collega en broeder, of andersom, Ben Groot-Enzerink, over de situatie binnen de gemeente. En hij deed dat naar aanleiding van de verse uit de Spreuken, waar staat, onder andere dan staat, ga tot de mieren, gij luiaard, ziet haar wegen en wordt wijs. En hij betoogde, en ik ben het er helemaal mee eens uiteraard, dat de spreuken in de eerste plaats niet de letterlijke betekenis hebben, maar juist hoofdzakelijk die geestelijke betekenis hebben. Ik kan het nou niet uitleggen, maar ze hebben nou eenmaal te maken met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En daarom zijn ze juist van toepassing op de nieuwtestamentische waarheden. En het blijkt dan ook dat de samenleving van de mieren volstrekt overeenkomt met de huishouding van de gelovigen. Met het huis Gods dus. Een mierenhoop is eigenlijk huis Gods, dus daar komt het op neer. Ja, ik kan me dat allemaal niet zo goed meer herinneren, want ik heb er geen studie van gemaakt.
Het is
een afschaduwing ervan, of een voorbeeld ervan, of hoe je dat maar zegt. Van die ene grote huishouding, die ene grote mierenhoop, zal ik dan maar zeggen. Ik heb me de laatste een laten wijzen, hoe oud was die?
50 jaar, ja.
Ik weet niet meer hoe oud, maar in ieder geval tientallen jaren, ja. Ik durf het haast niet te herhalen, 50 jaar. Maar dat schijnt, dus zo'n oude mierenhoop was dat. Alleen wees men ons er meteen op dat inmiddels een andere mierenhoop gebouwd werd als dependance. Want zo werkt dat. Als hij te groot wordt, splitst hij zich af. Dan verhuist een deel en gaat ergens anders. Als het te groot wordt, dan scheidt hij zich af. Dan hebben ze geen ruzie. Maar ja, ik haal het niet voor niks aan. Dan hebben ze geen ruzie, maar dan wordt gewoon een nieuwe, een wat overzichtelijker huishouding gecreëerd. Zo gaat dat gewoon. Het is een vreugdevolle zaak, dus broeders. Goed, niet zo hard lachen, anders horen die mensen op de band wie er lacht. Tony, anders horen die mensen wie er lacht. Nou. En wat zei je nog meer? Oh ja, hij zegt, en dan moet je maar eens opletten hoe het met die mieren gaat. Ze zijn allemaal bezig. Ja, dat is waar, want ze zijn niet lui. Ze zijn allemaal bezig. Maar ze zijn maar met één ding bezig, namelijk het verzamelen van voedsel. Dat wil zeggen, ze doen dat allemaal, maar ze doen dat niet gemeenschappelijk. Ze doen dat niet collectief. Ze lopen niet in rotten van vijf naar de keuken, of hoe dat maar heten mag, of zo, om de soep te halen. Of hoe heette die dingen ook alweer? Het is zo lang geleden dat ik in dienst geweest ben. Weet je die kanen nou, joh? Die bakken met eten. Gamellen, ja, dat bedoel ik. Ja, gamellen. Dus ze gaan niet georganiseerd die dingen halen. Ieder gaat voor zich. Wij zouden het anders doen. We zouden op een rij gaan staan, die dingen doorgeven. En die beesten niet. Ze gaan elk voor zich gaan ze halen en brengen. En zo. Komen elkaar constant tegen. Lopen netjes langs elkaar heen. Ja. Hè? Ze groeten wel. Ja, inderdaad. Ze schijnen aan elkaar te ruiken of zo. Ze controleren elkaar wel. Wie is dat? Dat wel. Maar niet is geen kwestie van samenwerking. Maar ze doen allemaal in wezen hetzelfde. Ze zijn bezig met het verzamelen van voedsel. En uiteraard gaat het ons hier om het geestelijk voedsel. Verder is een van de kenmerken dat ze een hindernis, als het even kan, uit de weg gaan. Ze lopen eromheen. Dat is bijzonder handig. Want ze zijn er niet om hindernissen te slechten, ze zijn er om voedsel te halen. Ze moeten aan hun eten komen. Ja. En nou gaat het verhaal nog verder, maar dat wordt een beetje, dus niet zo vriendelijk meer. Maar gaat er één dood, dan gaat er één dood. Dan laten ze hem rustig liggen. Dan kijken ze niet naar om. Verongelukt er één, gaat het met één niet goed. Is er geen paniek in de tent? Absoluut niet. Gaat gewoon door. Zie. Ja, dat is een belangrijke zaak. Toch, hè? In het algemeen gaat het in de natuur zo, trouwens. Maar men kijkt er niet naar om. Dus heel verbazende zaak. Men is er wel met elkaar verbonden. Men is allemaal hetzelfde bezig. Woont in hetzelfde huis. Heeft dus een bepaald collectief gedrag. Maar ieder voor zich. Het zijn allemaal individuen. Het is allemaal Engels eigenlijk. Het zijn allemaal individuen. En gaan allemaal hun eigen gang. Laten zich er niets mee houden. Gaan om de hindernissen heen. Zoeken de makkelijkste weg om aan hun voedsel te komen. Dat is het. Ongeveer, dus ik kom er meer bij, maar dat moet je Ben maar eens vragen. Ja, hè? Dan zegt hij, er is een bandje van, dat kost 5 gulden en het is bij de uitgang verkrijgbaar. Zegt hij dan. Dat is zo, ja.
Hebben ze een hekel aan goudbloemen?
Nog een paar dingen. Ja, en ze houden ook bladluizen, hè? Die melken ze. Die melken ze en ja, als ze geen melk meer genoeg opleveren. En als ze te veel melk opleveren, dan moeten ze een superheffing betalen aan de eigen GSO. Maar daar heb ik niet zoveel verstand van. Dus kijk, waar het om gaat is dus dat elke gelovige verantwoordelijkheid draagt ten opzichte van God. Aan hem is die verantwoording verschuldigd. En dat in de eerste plaats over zijn eigen leven. En over hoe hij zijn ponden beheerd heeft, om maar eens wat te zeggen. Of hij zijn gaven wel besteed heeft. Maar het is niet afhankelijk van het gedrag van de omgeving of van de andere gelovigen of wat dan ook. Daarom, die dingen die je genoemd worden, zijn individuele zaken. De een is evangelist, de ander is leraar. En verder zijn er natuurlijk nog een paar dingen, maar we staan hier nou even stil bij het puur het geestelijke werk. Want ik heb vorige keer al opgewezen dat die zaak van evangelist en die van leraar, dat ook genoemd wordt het werk van opzieners en van oudsten enzovoort. Want dat is allemaal het werk van leraar. Bovendien, het werk van de evangelist is ook het werk van een leraar, zij het dan dat het een wat andere gerichtheid heeft. Maar het is altijd de prediking van het woord. Dat is van een leraar zo. En dus ook van een evangelist zo, uiteraard. Dan moet gezegd worden dat het werk van een evangelist zich meer beperkt. Ik acht het een tamelijk vanzelfsprekende zaak dat een evangelist op den duur meer een leraar wordt. Het hoeft niet, maar als het normaal ontwikkelt, lijkt mij dat de weg te zijn. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Dus het principe blijft dat de verantwoordelijkheid ligt bij de enkeling. En dat is een belangrijke waarheid, want dat betekent dat u zich niet van uw stuk moet laten brengen, maar dat het gaat om uw persoonlijke roeping. En uw persoonlijke roeping kan totaal afwijken van de persoonlijke roeping van een andere gelovige. Ja.
Hè? Ik heb ook mensen die het foute werk moeten doen. Die zijn er ook.
Nou, daar heb ik het juist over. Over de mensen die het foute werk moeten doen. Want ik zal u vertellen dat het werk van de leraar soms bijzonder vuil werk is. Ik kreeg vandaag tenminste weer post. Nou goed. Nee, maar ik begrijp wat u bedoelt. U bedoelt, er moet ook wel eens gestoft worden, en ramen gezeemd worden, en moet wel eens geschilderd worden, en wat
nou,
nog meer.
Ja, niet persoonlijk.
En de vloer gepoetst. Nee, maar er is ook. Er
ja,
zijn ook
ik vind ja. Het ook wel.
We hebben vorige keer stilgestaan bij de andere kant van het verhaal, namelijk het werk van de diakenen, en daarbij hebben we moeten vaststellen dat het woord voor diaken een heel eenvoudige term is voor een dienaar. Dat is wat het woord betekent. Het wordt maar drie keer, als het komt maar drie keer in de Bijbel voor, vertaald met diaken, dat is waar. Maar het komt vele malen voor, totaal 100 keer als ik me goed herinner, in de betekenis gewoon van dienstknecht. Want dat betekent het, waarom men het ineens niet meer vertaalt. Maar translitereert, weet ik niet. Hè? Want diaken is gewoon een transliteratie van diakonos uit het Grieks. Maar het is geen vertaling. En waarom het dan het een paar keer niet vertaalt, dat ontgaat mij. Dat heb ik geen idee van. Want het moet gewoon vertaald worden zoals het altijd vertaald wordt met dienaar. Niet met slaaf, want dat is doulos. Maar met dienaar. Een dienaar doet dat die dat. Nou ja, goed, die wel verplichtingen heeft. Het verschil is eigenlijk dit. Een doulos is een slaaf. Wat doulos spreekt dus over de verhouding tussen de dienstknecht en zijn heer. Terwijl het woord diakonos spreekt over de dienstknecht en zijn werk. Over die verhouding gaat het. Een diakonos is iemand die bepaald werk nou eenmaal moet doen. Niet omdat hij een lijfeigen is of iets dergelijks. Maar gewoon omdat het op zijn weg ligt, omdat het. Dat is een diakonos. Een dienaar. Hij doet dienstwerk, maar min of meer het vrije wil dus. Maar hij is een dienaar. En waarom het enkele keer vertaald met diaken, dat is me echt niet duidelijk. Ik zei 100 keer, dat moet ik dan even corrigeren voor de statistiek. Maar als ik het goed geteld heb, kom ik 30 keer voor als diakonos. Dus dit woord dus, dienaar. Ik heb hier ook een lijst, wie het hebben wil, kan het van me krijgen. Na afloop uiteraard. Dat is 30 keer. Het komt 33 keer voor als zelfstandig naamwoord in de betekenis van bediening. Dan is het diakonia. Diakonie dus. Diakonie. Diakonia. Dus de bediening. Dat is een ambt dan. Dat is het werk wat hij doet. Dat is een bediening. Dat is een ministry, zeggen de Engelsen. Dat is een bediening. En dan heb je nog het werkwoord, namelijk dienen. Dat is wat een diakonos doet, hè. En dat is het woord diakoneo. En dat komt dan 37 keer voor. Dus 30 keer diakonos, dat is de persoon. 33 keer diakonia, dat is het ding. En dan 37 keer diakoneo. En dat is dan het werk zelf, het werkwoord dus. En dat is precies 100 keer, dacht ik. Dat heb ik maar niet verder geteld, want ik vond het een mooi getal. Ja. Maar het is gewoon dienstwerk. En ja, ik denk, ik laat die mensen dat even zien wat het woord betekent. Ik zoek die schriftplaats op, maar het heeft geen enkele zin. Het is het normale woord voor een dienaar. Dienaar in de Bijbel. Als er staat dienstknecht, dan is het in de Statenvertaling, althans, is het doellos. Als er staat dienaar, is het meestal dit. Namelijk diakonos. Er zijn nog een paar woorden die daar tussendoor ook weer vertaald worden, maar dat weet ik dan uit mijn hoofd niet wat het is. En wat ik ook nog gezegd heb, is dat dit woord diaken in het bekende hoofdstuk, namelijk in Handelingen 6, waar zogenaamd de diakenen worden aangesteld, dat het daar helemaal niet voorkomt. Waarna men zegt, ja, maar het gaat wel om dat soort werk. En dat zal dan wel, maar het woord zelf komt er niet voor. En dan zie je dat men er meer van maakt dan het in werkelijkheid is. Het hele begrip diakonos, dat is het woord voor behulpsels of zoiets, zoals het in 1 Korinthe 12 genoemd wordt, dacht ik. Kortom, voor allerlei dienstwerk, allerlei gewoon praktische dingen, praktisch werk wat gedaan wordt. Niet geestelijk werk, maar stoffelijk werk, aards werk, wat te maken heeft met de geestelijke dingen. Aardse dingen die nou helemaal nodig zijn om de geestelijke dingen doorgang te kunnen laten vinden. Haringen in de grond slaan dus. Wel, tentharingen bedoel ik uiteraard. Want andere haringen, daar doen we iets anders mee.
Ze zijn wel lekker.
Die gooien we door de uien eerst. Ja, inderdaad. Ja. Eens kijken wat ik daar nog meer over moet zeggen. Ja, waar we nodig is over moeten praten is in de eerste plaats over de beroemde zondag. Want kijk, een gemeente die bestaat natuurlijk bij de gratie Gods. De gemeente is het lichaam van Christus en is afhankelijk van Christus. Dat is een duidelijke zaak. En is niet een organisatie, maar is een organisme. Ik hoop dat dat langzamerhand duidelijk is. God geeft. Het gaat om leven. Het gaat erom dat de leden van dat lichaam inderdaad het leven van het hoofd in zich hebben en daarom niet door zichzelf of door andere leden bestuurd worden, maar door het hoofd zelf. Vandaar dat een kerk nooit een organisatie is en dat elke poging tot organiseren averechts uitpakt. Daar ben ik echt van overtuigd. Niet alleen omdat ik daar de schrift mee toe kunnen concluderen, maar ook omdat de praktijk dat uitwijst. Elke vorm van organisatie is een stap op de verkeerde weg. Dat hoeft niet per se dan op dat moment verkeerd te zijn. Want, ik moet er meteen bij zeggen, dat de Bijbel nergens de organisatie van een gemeente verbiedt. Dat zegt men, let wel, dat zegt men dan meteen. Hè? Als ik zeg, van er staat niet in de Bijbel dat de gemeente georganiseerd moet worden, zeggen ze, ja, maar staat ook niet dat het verboden is. Dus die ruimte is er, zegt men. Maar ik hoop dat u begrijpt waarom men dat zegt. Omdat men bijna altijd staat te praten voor een georganiseerde gemeente of een kerk. En dus kun je eigenlijk niet zeggen dat volgens de Bijbel een gemeente niet georganiseerd mag worden. Want ja, dan. Hè? Ja, dat kan je niet doen. Hè? Dat is ook niet erg. Hoe moet ik dat zeggen, erg galant om dat te doen. Als je door een organisatie wordt uitgenodigd, kun je moeilijk zeggen dat een organisatie onbijbels is. Dus een beetje, dan had je er niet naartoe moeten gaan natuurlijk. Dus het ligt wat precair. Maar het is waar, het wordt nergens in de Bijbel verboden, maar waarom zou het ook? Immers, die gemeenten bestaan domweg in de Bijbel. Ze ontstaan in de Bijbel, zomaar vanzelf als het ware. Waar het woord van God komt, daar ontstaan gemeenten. Dat kan niet missen. En daar is ook geen noodzaak om ze te organiseren. Dat blijf ik volhouden. Pas wanneer het woord verdwijnt, dan is er noodzaak om het te organiseren. Want dan moet er een andere manier gevonden worden om de mensen bij elkaar te houden en aan elkaar te binden. Want als het woord er is, waardoor immers de gemeente ontstaat, dan wordt hetzelfde woord ook de verbindende factor. We hebben het ene woord waardoor we aan elkaar verbonden zijn. Het feit dat wij hier vanavond zijn, is hopelijk alleen maar dat we interesse hebben in dezelfde dingen. En daardoor voelen we ons ook één. Ook al zijn we dat misschien niet, daar hebben we het nou even niet over. Hè? En we zijn het misschien niet eens. Hè? Maar als we de S weglaten, dat is toch dat geluid van de slang maakt, weet je wel. Als we de S weglaten, dan valt het wel mee. Want één zijn we in Christus inderdaad. Maar onze eenheid ligt vast uitsluitend en alleen in het woord van God. Dat betekent ook, want laat u niet misleiden, betekent ook dat waar mensen bij elkaar zijn die niet één zijn, dat zij van elkaar gescheiden worden door het woord van God. Zodat het woord van God wel degelijk scheiding brengt. Als ik hier sta te vertellen dat het woord eenheid maakt, dan gebeurt dat inderdaad doordat het wegsnijdt wat er niet bij hoort. Heel eenvoudig principe, dat is Hebreeën 4, waar staat dat het woord God is krachtiger dan een tweesnijdend scherp zwaard. En het scheidt van één tussen geest en ziel. Dat begrijpt bijna niemand, want men weet niet wat geest en ziel is. Maar het maakt scheiding tussen geest en ziel, want geest is de onzienlijke dingen en ziel is de zienlijke dingen. Kortom, geest is de nieuwe mens, wat het God geboren is, en ziel is de aanduiding van de oude mens. Eigenlijk hetzelfde als vlees, hoor. Synoniem is dat. Maar dat ga ik nou verder niet uitleggen. Maar het woord Gods maakt scheiding tussen oude mens en nieuwe mens. Zie? En iemand die gericht wenst te blijven op het vlees, op de oude mens, die wordt vanzelf door het woord van God vroeg of laat afgesneden. Die verdwijnt. Ik zeg altijd, zulke mensen hoef je niet uit te zetten. Dan hoef je de deur niet voor op slot te doen. Die blijven vanzelf weg. Dat meen ik echt. Ja. Ja, of misschien niet, maar dan heb je er ook geen last van. Dan begrijpen ze namelijk sowieso niks. Dus dan heb je er ook geen last van ook. Ja. Ja, dat is laconiek, zoals ik het nu vertelde, weet ik wel. Maar zo werkt het nou eenmaal. Daar kun je niks aan doen. Dat wil je misschien wel anders. Wij mensen willen wel zoveel mogelijk bijtrekken, maar het woord van God doet dat niet. Het woord van God scheidt af. Dan moeten we ons goed bewust zijn dat het dus een tamelijk gevaarlijke zaak is om met het woord van God bezig te zijn, omdat ons dat weliswaar eenheid geeft met werkelijk medegelovigen, maar het geeft bovendien scheiding. Het scheidt ons af namelijk van hen die niet wensen te geloven. Ik heb het wel over wedergeboren mensen, maar ik heb het over hen die niet verder wensen te geloven. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb het dus over ongelovigen en gelovigen. Hè? Ja, en dat is een moeilijke zaak hoor. En dan kun je altijd nog zeggen, ja, maar dan komt het misschien die scheiding doordat wij zo hard lopen of wij zo ver gaan. Want dan blijven zij achter. Wij geloven meer dan zij of zo. Dat kan natuurlijk. Maar dat kan wel zo zijn. Maar punt 1 is dat de schrift zegt dat wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden van de onsterken te dragen. Dat wil zeggen, wij lopen dan misschien hard, maar het is wel degelijk de bedoeling dat we zoveel mogelijk ook anderen meenemen. Dat legt een last op ons, dat is waar. Maar de andere kant is natuurlijk dat we ons ook daardoor niet mogen laten tegenhouden. Want de bedoeling is dat wij gebouwd worden in het geloof. Dus ervaar het nou niet ik krijg nog niet een soort schuldgevoel. Als je te hard doorloopt, zal ik maar zeggen, en je verliest de contacten. Dat kan nou eenmaal. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij jezelf, tussen jezelf en de Heer. Zie? En als anderen niet mee willen, ook niet op een afstand, nou ja, dan niet. Je moet wel begrip hebben voor mensen die zo snel niet kunnen. Maar als mensen helemaal niet willen, nou ja, dan houdt natuurlijk alles op. En dat is nog altijd de meerderheid, hoor, die niet wil. Helaas, maar het is zo. Maar goed, zo werkt het nou eenmaal. Want de bedoeling is inderdaad dat wij gebouwd worden, allen met elkaar uiteraard. Maar neemt niet weg dat de bediening van het woord ook inderdaad scheiding brengt. Maar aan de andere kant, als die scheiding er is, die is eenmalig, wat overblijft is één. Zie? Nou, daar ga ik niet verder op in, want het is een negatief onderwerp. Hè.
Je mag ook in dit verband de tekst aanhalen van de moeder op ketterijen.
Ja, die had ik net in gedachten. Ik denk, nou, laat maar zitten. Maar dat is 1 Korinthe 11 met name. Hè? Ja. 1 Korinthe 11 in vers 18. Waar staat, want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele, want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. En wat hier staat, kijk, ik ben maar een eenvoudige jongen, maar ik kan wel aardig Nederlands lezen. En wat hier staat is gewoon dat die ketterijen, dus dwaalleraren, afwijkingen, want dat is het eigenlijk van het woord van God, want dat is ketterij, een afwijking, dat degene die, die afwijken, die moeten er soms zijn opdat de lucht gezuiverd zou worden. Dat wil zeggen dat bewust God die ketterij ook toelaat in bepaalde gemeenschappen, opdat het zou komen tot zo'n scheuring. Ja. Ja, dat is dus harde taal. Maar ik heb iemand met de Bijbel dicht, overigens, zonder het aan een Bijbeltekst op te hangen, wel eens horen vertellen dat als er nou maar wat meer verdrukking was en godsdienstvervolging enzovoorts, dan zou dat heel gezond uitpakken voor onze christengemeenschappen, omdat daardoor de mensen die niet van harte geloven zich vanzelf wel zouden afzonderen, zelfs vanzelf wel zouden wegblijven. Maar zolang het allemaal pijs en vrede is en alles maar toegelaten wordt, ja, dan krijg je natuurlijk dat er van alles doorloopt wat er helemaal niet hoort te wezen. Zie. Dus ja, het komt nou eenmaal voor. Je krijgt nou eenmaal ketterijen, zoals het hier genoemd wordt. Maar het nut daarvan is inderdaad dat de oprechten openbaar zouden moeten worden. Want ik blijf natuurlijk volhouden dat ik bepaald niet blij ben met welke vorm van tegenstand dan ook. Maar de andere kant is dat er hoeft maar enige tegenstand te zijn en dan begin ik me sterk te maken, weet je wel. Want dan zullen we het nog niet gehad hebben. En dat betekent dus dat als er tegenstand komt, dan ben je verplicht je beter te funderen. Dan kun je niet zomaar meer wat zeggen, want er is tegenstand. Dan moet je het ook waarmaken, ook dan moet je weten hoe je eraan komt. En soms blijkt dan ook dat je verkeerd zit, dat kan heel goed. En dan moet je bereid zijn om je zienswijze aan te passen. Maar niettemin heeft het tot gevolg dat men zich beter oriënteert op de schrift, of nog nadrukkelijker de schrift gaat verdraaien. Want dat gebeurt natuurlijk ook. En daardoor krijg je polarisatie, zoals wij dat noemen, en vervolgens schisma. En zelfs schismata. Hè? Het meervoud dus. Ja, dat gebeurt dan. En wat je dan overhoudt, en ik ga ervan uit dat u aan de goede kant staat, wat je overhoudt is inderdaad gefundeerde mensen. Gefundeerde gelovigen. En daar gaat het maar om. Ja, dan hou je het gelovige overblijfsel over. Ja, dat is het. Dat is de uitdrukking uit de schrift daaruit. Maar die scheuringen zijn er nou eenmaal. Dat is niet fijn. Het is niet de bedoeling dat we daarop aan zouden werken. Het is niet de bedoeling dat we dat zouden promoten. Maar we moeten ons ook niet laten tegenhouden. Zeggen van, nou kunnen we bepaalde dingen niet zeggen, want anders krijgen we ruzie. Als het ter sprake komt, als het aan de beurt is, of hoe dan ook maar, als het noodzakelijk is, dan staat het op programma en dan moet het besproken worden. Ik herinner mij, ik heb eens een keer ergens een bijbelstudie moeten doen over 1 Korinthe 11 ging dat, geloof ik. Over, nou in ieder geval over die kwestie van het hoofddeksel van de vrouw dan wel van de man. En het haar van de vrouw en de afwezigheid van het haar van de man of zoiets. In ieder geval, het was aanleiding voor een zuster om voortaan niet meer te komen. Die bleef weg. Ja, het duurde een jaar of, nou, anderhalf of twee misschien wel. En toen kwam ik haar weer tegen. In een andere plaats. Ineens zat ze er, in een totaal andere plaats. Maar ze was er, denk ik, hey, hoe is het mogelijk? Maar de moed zonk me in de schoenen, want voor diezelfde avond stond op het programma 1 Korinthe 11. Precies hetzelfde onderwerp. Niet omdat het uitgezocht was, maar gewoon omdat ik nou eenmaal vers voor vers bijbelboeken bespreek. Dus ik kan niks aan doen. Kun je ook niet onderuit. Je kunt niet zeggen van, sorry, maar er is iemand en daarom moet ik nu dit hoofdstuk overslaan. Kun je ook niet maken. Dus je moet er weer over praten. En het resultaat is, ik heb het daarna ook nooit meer weer gezien. Kijk, zo werkt dat. Zie? Dus als iets aan de orde komt, dan moet het aan de orde komen. Daar kun je dus daar niet om verzetten, je kunt er niet aanpassen. Je moet gewoon systematisch werken. En als het mensen bezighoudt of wat dan ook, of als je dat afspreekt, dan moet je die onderwerp ook aanhalen. Ook als je weet van tevoren, zelf je vingers kunt natellen, dat er gegooi in de glazen van komt. Ik probeer zo'n parlementair mogelijke uitdrukking te bedenken. Die kende ik nog niet. Als u die nou eens voor me op zou willen schrijven, dan heb ik nog wat synoniemen om een computer te leren. Ja. Nou goed, ik hoop dat ik begrijp waar we het over hebben. Die tegenstand is er altijd. Dat is vanzelfsprekend ook. Dat is een heel gewone zaak. Maar het heeft voor wat ons betreft het doel om ons beter te funderen op de schrift en ons te doen toegroeien naar hem of oprechter te worden, enzovoorts. Het klaart de lucht wel op, dat wel. Het is niet prettig, ik propageer het niet, echt niet. Uiteraard niet. Maar die dingen gebeuren nu eenmaal. Zoals ook uit andere schriftgedeelten blijkt overigens. Maar goed, daar moest ik het niet over hebben. Ik moest het hebben over de bijeenkomst van de gelovigen. Ik zei al, gelovigen zijn leden van het lichaam van Christus. En omdat ze dat zijn, komen ze samen. En niet andersom. Nee? Niet, je komt bij elkaar en daarom ben je lid van het lichaam van Christus. Dat leren een heleboel kerken wel. Misschien niet al te nadrukkelijk, maar in de praktijk leert men dat wel. Want als je gedoopt bent, dan ben je pas lid van het lichaam van Christus. En vandaar, als je je laat dopen, word je prompt lid gemaakt van de kerk waarin je die dopen. Zulke dingen, hè. Want, zeg maar, door de doop treed je toe tot het lichaam van Christus en dus tot onze gemeente hier. En vandaar dat men niet alleen vraagt, hier is water, wat verhindert mij gedoopt te worden, maar er kunnen andere dingen zijn, want dat iemand gedoopt wordt is één ding, dat hij lid wordt van de plaatselijke gemeente is twee dingen, maar aangezien die twee dingen samengekoppeld worden, heeft men dus allerlei barrières ook opgeworpen om iemand niet maar zo te dopen. Alleen de aanwezigheid van water en geloof is niet voldoende, enzovoort. Dus zo werkt dat, want men heeft de Bijbelse waarheid omgedraaid. Dat is wat altijd gebeurt, hoor. Het is een omdraaien van de schriftuurlijke waarheden. Wij zijn niet leden van het lichaam van Christus omdat wij samenkomen. Maar wij komen samen omdat wij leden zijn van het lichaam van Christus. Vandaar dat een bijeenkomst van gelovigen op dat moment de uitdrukking is van het lichaam van Christus. Maar het lichaam van Christus is niet afhankelijk van onze bijeenkomst. Want onze bijeenkomsten moeten wel degelijk georganiseerd worden. Begrijpt u me goed? Het betekent dat we een datum en een tijd afspreken enzovoorts. En de zaal aangeveegd hebben en de stoelen klaargezet van tevoren. Kortom, dus we stellen een paar diakenen aan om dat werk te doen enzovoorts. Maar dat wordt dus georganiseerd. Maar dat bepaalt niet de gemeente. Integendeel, die gemeente is er en daarom doen we deze dingen. Zie? Nou, dat is een belangrijke waarheid, want dat verklaart waarom er in de Bijbel zo weinig nadruk gelegd wordt op die bijeenkomst van de gelovigen. Als je praat over de bijeenkomsten van de gelovigen, hun samenkomsten, hun kerkdiensten of wat dan ook maar, en ik zou zeggen, zoals ik nu zeg, de Bijbel spreekt er zo weinig over, dan zegt men altijd, ja, maar Hebreeën 10, in Hebreeën 10, daar staat het. Want daar staat, men moet de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen voor gewoonte hebben. En dan zeg ik meteen dit, dat de meeste mensen onderlinge bijeenkomsten niet bezoeken. He, want als we onderlinge bijeenkomsten hebben, komen er maar zo weinig. Maar in de tweede plaats moet ik zeggen dat dit vers dan toch wel volstrekt uit zijn verband gerukt wordt. En dat op zich zou nog niet zo erg zijn, waar het niet... Dat verschijnsel meteen bewijst dat men dat schriftgedeelte uit Hebreeën 10 niet verstaat. En dat is altijd de ellende van het misplaatsen van bijbelteksten. Dat betekent dat men twee keer de fout ingaat. In de eerste plaats, men gebruikt een verkeerde tekst voor een eventueel misschien toch wel bijbelse waarheid. En aan de andere kant illustreert men dat men de werkelijke betekenis van het vers dus ook niet kent. Dat gaat dubbel op. Want die onderlinge bijeenkomst... Ik moet even nadenken. Onderlinge bijeenkomst, ja. Epi-synagoge, hè. Epi-synagoge is het gewoon. Epi-synagoge. Onderling bijeenkomen is het vertaald. Die onderlinge bijeenkomst, die wordt maar twee keer in de hele Bijbel genoemd. Wordt maar twee keer in de hele Bijbel genoemd, deze onderlinge bijeenkomst. Dit woord, epi-synagoge, hè. En de ene keer is in Thessalonicense... Dat wil zeggen, 2 Thessalonicenzen. 2. Vers 2. 2 Thessalonicenzen 2, vers 2. Nee, ik zeg vers 2, dat is niet goed. Dat moet zijn vers 1, hoor. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem... En hier staat het woord episynagoge, namelijk vertaald met toevergadering. Raar woord, hè? Dat merkt u wel. Een toevergadering staat vast niet in Van Dalen. Onze toevergadering tot hem. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag des Heren, want dat staat er letterlijk in de grondtekst, niet de dag van Christus, maar alsof de dag van des Heren aanstaande waren, eigenlijk al begonnen was, aangebroken waren, dat u niemand verleidt op enige wijze, want dit komt niet terzij het eerste afval gekomen zij. En de zaak is dat hier in 2 Thessalonicenzen 2 gesproken wordt over wat wij noemen de opname van de gemeente. Namelijk die toevergadering tot hem, dat is niet onze plaatselijke bijeenkomst, en zo hebben de vertalers het ook helemaal niet opgevat, maar dat is onze hemelvaart, namelijk dat we tot hem vergaderd zullen worden. En daarover heeft de apostel het, en hij zegt dan dat dit heeft over de toekomst van onze Heer Jezus Christus, vers 1, en dat is het woord parousia, presentie, gewoon, aanwezigheid, dus het woord wat eigenlijk de aanduiding is voor wat wij de wederkomst noemen. Het is de toekomstige aanwezigheid van de Heer. En die wordt meteen in verband gebracht met onze toevergadering tot hem. Dat is niet onze zondagse bijeenkomst of een doordeweekse bijeenkomst of wat dan ook. Het is gewoon dat we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En dat gaat vooraf aan de dag des Heren, die dan in vers 2 genoemd wordt. En de dag des Heren wordt weer vooraf gegaan door de komst van de mens der wetteloosheid, de mens der zonde staat er, de zoon des verderfs in vers 3. Want de volgorde der dingen is dat we eerst krijgen de opname van de gemeente, dan het openbaar worden van de mens der zonde, namelijk de zoon des verderfs, en daarna het aanbreken van de dag des Heren. Dat is de volgorde. Dat ga ik nou niet lopen te bewijzen hier, want dat is helemaal niet de bedoeling. Maar het gaat er maar om dat hier de uitdrukking episynagogen niet gebruikt wordt voor een bijeenkomst van gelovigen, maar voor de bijeenkomst van gelovigen, namelijk de opname van de gemeente. En daar gaat het dan ook over in dit hoofdstuk. En eigenlijk is dat tegelijkertijd de inhoud van de hele brief. Namelijk dat die mens der zonde, de zoon des verderfs, niet kan komen zolang, of althans niet kan geopenbaard worden, zolang de gemeente nog op aarde is. Maar als de gemeente zal worden opgenomen, pas dan zal die mens der zonde geopenbaard worden. En pas daarna zal de dag des Heren beginnen. Zie je? Dus kort en goed, episynagoge wordt hier uitdrukkelijk gebruikt voor de opname van de gemeente. En dus onze hemelvaart. En de enige andere keer dat de uitdrukking gebruikt wordt is in Hebreeën 10. Vers 25. Hebreeën 10 vers 25. Waar staat, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Nou, als je nou een beetje thuis bent in de brieven van Paulus en in de formulering, de gedachtegangen van Paulus, dan merk je als je dit leest dat je iets hebt overgeslagen. Want als Paulus iets negatiefs zegt, want het is negatief, het staat niet in, het is een negatie, een ontkenning. Als Paulus iets negatiefs zegt, dan is dat bijna altijd nadat hij het eerst positief gezegd heeft. Ik zeg bijna altijd, omdat het kan zijn dat iemand van u een uitzondering weet, maar ik weet er zo gauw geen een. De zaak is dat bijvoorbeeld de apostel zegt, zoek de dingen die boven zijn en daarna zoek niet de dingen die op de aarde zijn. Dat bedoel ik nou. En als je dus leest dat je iets niet moet doen, moet er eerst gestaan hebben wat je dus wel moet doen. En dat staat er ook, want dat staat er in vers 20 en 19 en 20 enzovoorts. Er staat namelijk, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het leven, namelijk het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, daar heb je hem, het voorhangsel, door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en terwijl we hebben een hoge priester, een grote priester over het huis Gods, en over het huis Gods hebben we het, want het is de gemeente. Zo laat ons toegaan. Daar heb je mee. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. in volle verzekerdheid des geloofs, harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, het lichaam gewassen zijnde met rein water, het laatste is een beeld van het eerste. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die beloofd heeft is getrouw, en laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Dus in vers 19 tot en met 24 wordt gezegd wat we wel moeten doen, namelijk met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg. Oftewel, want dat stond al in hoofdstuk 4, met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Dat is volstrekt hetzelfde dus. Dat is het eind van hoofdstuk 4 van deze brief. En het komt overeen met de woorden uit Efeze 3. Dat wij in Christus hebben de vrijmoedigheid en de toegang. De vrijmoedigheid, namelijk de toegang. Oftewel een vrijmoedige toegang. En zo ook hier, het gaat er dus om dat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot hem. Zouden naderen tot de troon der genade of kortom gewoon de hemel in zouden lopen op een verse, namelijk een levende weg die hij ons ingewijd heeft. Kortom, het is hetzelfde als het vers wat ik net aanhaalde om een heel andere reden, namelijk zoek de dingen die boven zijn. Dus laten we de hemel ingaan. Laten we ons hemels burgerschap bewust zijn. Laten we ons bewust zijn van die troon der genade die staat in de hemel. Laten we met vrijmoedigheid naderen tot God en zijn troon, want die weg is opengemaakt. Dat woord naderen is de vertaling eigenlijk van het oorspronkelijk Hebreeuwse woord voor offer, namelijk het korban. Dat heeft te maken met het naderen. Als men nadert, brengt men een offer, want een offer is het middel waardoor men nadert. En daar gaat het hier om. Hier is een hoge priester, heeft een offer gebracht, zoals in de volgende hoofdstuk uiteengezet. En wij naderen dus tot die troon der genade in de hemel. En dat wordt gezegd in vers 19 tot en met 24, waarna in vers 25 de zaak negatief gezegd wordt, namelijk laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Want in vers 20 en tot 24 wordt gezegd dat we juist onderling moeten bijeenkomen. Namelijk in de hemel voor de troon van God. Het gaat dus om geestelijke dingen. En in vers 25 en wat er verder volgt, wordt er gezegd, laat ons dat vooral niet nalaten. Want als je dat nalaat, staat erachter, vers 26, want zo wij willen zondigen, nadat we de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. Er is een offer geweest, waardoor wij naderen tot God. En wie niet nadert, die zou een ander offer nodig moeten hebben, maar een ander offer is er niet. Dus men moet naderen tot God, we moeten ingaan op die verse en levende weg. Dat is de onderlinge bijeenkomst. En wie die onderlinge bijeenkomst nalaat, die wacht, vers 27, een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden, enzovoorts. Zodat je maar weer ziet dat iemand die deze onderlinge bijeenkomst nalaat, in feite gewoon voor eeuwig verloren is. En het ingaan op die verse en levende weg is simpel, het tot geloof komen. Tot zover, want het is tijd voor onze koffie. We waren bij het verschijnsel dat de gelovigen bijeenkomen. Niet omdat ze daardoor een gemeente worden, maar zij komen bijeen omdat ze eerst al een gemeente zijn. En dat wat één is, komt dus ook bij één. Dat is de gedachte. Men is verbonden. En daarom blijkt dat ook uit dat men elkaar ontmoet. Dat is een duidelijke zaak. Dat de gelovigen elkaar ontmoeten, dat blijkt ook uit de schrift. Ze kwamen samen. En voor zover wij weten, kunnen we ook nog terugvinden dat ze dat ook wel deden op de eerste dag der week. En daar houdt het verhaal ongeveer ook weer op. En daarmee heb ik dus maar heel weinig gezegd. Namelijk dat zo hier en daar blijkt dat gelovigen samenkomen en dat hier en daar ook blijkt dat het is op de eerste dag der week. Ja, ik ben aan bladeren naar Handelingen namelijk. Kijk, wat wij weten, het is een makkelijk verhaal hoor, wat wij weten is dat de opstanding van de Heer Jezus plaatsvond uitdrukkelijk na de Sabbat. En dus op de eerste dag der week. Waarmee de eerste dag der week meteen gemarkeerd wordt als een achtste dag. Namelijk de dag na de Sabbat, en de Sabbat is uiteraard de zevende. En dat is van groot belang, want die eerste dag der week wordt daarmee het type van de nieuwe schepping, een nieuw begin. En dat is inderdaad de betekenis van de van de 8 ook in de schrift. 8 is getal namelijk van wat een nieuwe schepping en daar dus opstanding uit de dood voorstelt. Dat komt met name doordat de 8 de eerste echte derde macht is in de Bijbel. Ja, de eerste is natuurlijk de 1, want 1 tot de derde is 1. Maar 2 tot de derde is meteen 8. Hè? Dus de eerste derde macht is 8. En daarom is 8 het getal van nieuwe schepping. En die 8e en die eerste vallen dus samen, dat lijkt me duidelijk. En het is daarmee niet alleen de dag van de opstanding van Christus, maar meteen de dag die onder gelovigen in ere gehouden wordt. Want het is heel eenvoudig zo dat men bij elkaar was op de eerste dag der week in de tijd. Dat was de dag van de opstanding van de Heer Jezus en het was nogal een enerverende dag, want er werd nog wat heen en weer gelopen, vanaf de discipelen naar het graf en van het graf weer naar de discipelen enzovoorts. En uiteindelijk werden alle geruchten bevestigd, namelijk de Heer Jezus verscheen aan zijn discipelen, dat waren er meer dan 12 overigens, maar de Heer verscheen aan zijn discipelen in de bekende opperzaal, en, want daar waren ze bijeen. Zie? En sindsdien is het kennelijk, maar let op wat ik zeg hoor, is het kennelijk zo dat de gelovigen voortaan bijeenkwamen op die eerste dag der week. Simpelweg als een herinnering aan de opstanding van Christus. En dan is de volgende vraag, waar staat dat allemaal in de Bijbel? En dan zeg ik... Juist, dan zeg ik dus niks meer. Nergens, want dat staat niet in de Bijbel. Het staat overigens wel uitgebreid in de geschriften van de oude kerkvaders. Ik had nog een lijstje willen maken, denk ik, lezen die mensen voor me. Toen dacht ik, nee, dat kan ik helemaal niet maken. Als ze dat lezen willen, komen ze maar bij me langs. Dan zal ik ze wel laten zien. Maar in de Bijbel vinden we het niet. Maar we hebben het getuigenis van uit de eerste en de tweede eeuw na Christus, dat men inderdaad bijeenkwam op de eerste dag der week. Op de zondag, die werd toen inderdaad zondag genoemd. Hoewel men toen ook al de voorkeur gaf aan de uitdrukking dag des heren. Om een of andere reden. Maar niettemin de zondag. Omdat, want dat zeggen die kerkvaders er al een stuk voor stuk bij. Omdat dat de gedenkdag is van de opstanding van Christus. En men komt dus bij elkaar om de opstanding van Christus te gedenken. En er staat zelfs bij, ik heb het erbij gelezen en onderstreept, dat men niet alleen zijn opstanding gedenkt, maar ook de opstanding van de gelovigen met Christus. Kortom, dat de bijeenkomsten van de gelovigen op de eerste dag der week geplaatst zijn vanwege de opstanding van Christus en daarmee het begin van de nieuwe schepping. En de belang daarvan is dat men daarbij dus ook gedenkt dat men als gelovige met Christus is opgestaan. En dat trof mij, omdat bij de meest fanatieke voorstanders van de bijeenkomsten op de zondag heel dikwijls juist de nadruk wordt gelegd niet op de opstanding, maar integendeel op dood. Op lijden en sterven dus. En het trof mij dat juist die kerkvader zegt, nee, eerste dag der week is juist de herinnering aan de opstanding van Christus. En dat is het natuurlijk. We weten dat ook wel, ik bedoel, dat is helemaal niet geheim wat ik nou zeg. Maar wij realiseren ons dat maar heel weinig, heb ik wel de indruk. Maar het is nou eenmaal zo, we vinden het niet in de Bijbel, we vinden het uit de kerkelijke traditie. En niet van na Nicea of iets dergelijks, zoals Adventisten ons willen doen geloven. Die zeggen dat het pas toen is ingevoerd, na het concilie van Nicea, dat men toen pas de zondag heeft ingevoerd, omdat daarvoor de gelovigen altijd op de Sabbat bijeenkwamen. Dat is absoluut niet waar. Integendeel, de kerkvaders die ik in gedachten heb zijn uit de tweede eeuw na Christus. De vroegste erbij was van 120 jaar of zo. En er was er een bij die verondersteld wordt 70 jaar, het jaar 70 dus van onze jaartelling al geschreven te zijn. Maar goed, dat is een beetje twijfelachtig misschien. Maar in elk geval is het zo dat volgens Justinus de Martelaar, zo heet hij nou eenmaal, Justinus de Martelaar, en dat stamt dan ongeveer uit 135 jaar, uit het jaar 135, hè, dat volgens Justinus de Martelaar vieren de gelovigen op zondag de herinnering aan de opstanding van Christus en aan het eind van de bijeenkomst vieren ze het avondmaal. En dat is ongeveer alles wat we erover weten. Want ga ik nou terug naar de Bijbel, dan kom ik niet verder. Ondanks alles kom ik niet verder dan Handelingen 2. Waar men bijeenkomt. Op de eerste dag der week. Ik weet trouwens niet eens of het er eigenlijk wel bij staat. Staat er niet bij, hè? Nee, ik dacht het ook niet. Er staat in Handelingen 2 vers 1. Als de dag van het Pinkster vervuld werd, het Pinksterfeest, waren ze allen eendrachtelijk bijeen. Zie je dat? Eendrachtelijk bijeen. Er staat dus twee keer dat het één was, hè? Ze waren eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid als van een geweldig gedreven wind en vervulde het gehele huis. De zaak is deze, dat in ieder geval volgens de schrift dat Pinksterfeest op zondag valt. Of de Joden het ook vierden op zondag, dat wil ik afwezen. Maar fundamenteel is het zo dat het wekenfeest, oftewel het Pinksterfeest, gevierd wordt 7 weken, eigenlijk 50 dagen... na het offeren van de eerstelingengarf. En het offeren van de eerstelingengarf werd gedaan op de dag na de Sabbat, op een zondag dus, op de dag na de Sabbat, gedurende de 7 dagen van het feest van de ongezuurde broden. Of andersom. We hebben in de eerste maand van het Joodse jaar, in de maand Nisan, het feest van de ongezuurde broden van de 15e tot en met de 21e Nisan. Daar zit ergens een zondag in. Nou ja, eigenlijk moet anders zeggen, er zit ergens een Sabbat in, een zaterdag dus, een Sabbat. En op de dag na die Sabbat moest die eerstelingen garf geofferd worden in de tempel. Dat was dus op zondag. En in de dagen van de Heer Jezus was dat dus op de dag van zijn opstanding. Zeer gemakkelijk. De dag van de kruisiging was de eerste dag van die 7 dagen van ongezuurde broden. En toen zaterdag was, lag hij in het graf. En de dag daarna was de zondag. Dat was de dag waarop de eerstelingengarf geofferd moest worden in de tempel. Men deed het vermoedelijk niet, want men deed het vermoedelijk op die zaterdag, want men hield zich niet aan de schrift. Maar het is met Joden wel meer het geval. Dus daar gaat het nou niet over. Het gaat om dat volgens de schrift moest op de dag na de Sabbat, en dat is de dag van de opstanding van Christus, en 7 weken daarna, weer op de eerste dag der week, weer op de dag na de Sabbat, is dan het wekenfeest, het Pinksterfeest. Dat begint dan. En daaruit volgt dus dat de discipelen hier bijeen waren op de eerste dag der week. Hier in Handelingen 2, want het was het wekenfeest, het Pinksterfeest. Staat er niet expliciet bij, maar dat is de enige conclusie die u kunt trekken. En u ziet hoe moeilijk het al wordt, hè, om het te vinden in de Bijbel, dat men op de eerste dag der week samenkomt. Maar goed, ik ga maar verder, want dan kom ik meteen terecht in Handelingen 20. Eigenlijk moet ik eerst nog wat anders zeggen. Namelijk, men was bijeen op de dag van de opstanding van Christus. Het was de eerste dag der week. Maar op de 8e dag daarna, dat wil zeggen een week later, waren ze er ook bijeen. En dat was die gelegenheid dat Thomas er ook bij was. En het was dus ook een eerste dag der week. Maar dat was dus nog voor het Pinksterfeest. Pinksteren was dus ook op een eerste dag der week, op een zondag. Nou, en daarna komen we terecht in Handelingen 20, vers 7. Waar staat: en op de eerste dag der week, als wij, het is vertaald met als de discipelen, maar dan moet daar staan wij, als wij bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des andere daags verrijzen. En hij strekte zijn reden uit tot middernacht. Die mensen hadden geen probleem met de vraag hoe vaak men op zondag naar de kerk moest. Men bleef gewoon in de kerk en het was dan dat. Al was het dan in een opperzaal, waar de meeste kerken nooit van gehoord hebben. Daar zit alleen de organist namelijk, boven. Hè? Dit was trouwens 3 hoog. Zo, hè? Ja, dat is typologie nou eenmaal. Want de gemeente is kijk, onze toevergadering tot hem is nu eenmaal een toevergaderd worden naar de hemel, zoals we zojuist hebben aangehaald. Letterlijk volgens 2 Thessalonicenzen 2, geestelijk volgens Hebreeën 10. Maar het is een toevergadering naar de hemel. En wel de derde hemel. De hemel der hemel, dus de derde hemel. En vandaar dat de gelovigen hier bijeen zijn op een opperzaal, op de derde zoldering, de derde verdieping staat er in vers 9. En wel op een eerste dag der week. Het is alleen levensgevaarlijk om dat te doen. En vooral tegen middernacht, want je weet dat tegen middernacht gevaarlijk wordt. Want als je dus tegen middernacht van 3 hoog naar beneden valt, heb je grote kans dat je dat er niet levend afbrengt. Kun je zien hoe gevaarlijk middernacht is, hè? Nou, goed. Maar in ieder geval, dat gebeurt hier. Maar het enige wat je kunt concluderen, men is hier bijeen op de eerste dag der week. Met een hele lange preek tot middernacht. Ik hoop niet dat het traditie gaat worden, want het overleeft mijn stem niet. En uw zitvlees vermoedelijk niet. Maar men is bijeen op de eerste dag der week. En men viert het avondmaal, daar staat er. Ze braken brood, want dat is eigenlijk de Bijbelse term ervoor. Het breken van het brood. Want avondmaal is het eigenlijk niet natuurlijk. Want dat staat in 1 Korinthe 11, hè? Daar staat dat het niet het avondmaal is. Maar goed, wij hebben die term nu eenmaal ingevoerd, dus lastig om eraf te komen. Maar ze braken brood, staat er. En dan krijg je dat verhaal dat die een zeker jongeling, die viel van de derde zoldering nederwaarts. Dus meestal, als je van de derde zoldering valt, val je nederwaarts. En dan word je dood opgenomen, staat er. Doch Paulus afgekomen zijnde viel op hem, hem omvangende en zeide, wees niet beroerd, want zijn leven, zijn ziel is in hem. En hij werd dus opgewekt. En hij at brood, staat er, vers 11. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en gegeten had, enzovoorts. Ja, dat is een mooi beeld, hè? Ja. Want voor de aardse situatie is een gelovige dood. Maar boven leeft hij. Als hij van 3 hoog naar beneden valt, zoals de Engelsen zeggen, 3 high out of the window, hè? 3 hoog drama uit in het Nederlands. Kijk, als je van 3 hoog naar beneden valt, dan ben je dood. Hier op aarde, beneden, ben je dood. Maar zodra je weer boven bent, leef je weer. En dat is de situatie van een gelovige op zondag. En ik bedoel het uiteraard allemaal overdrachtelijk, inclusief de zondag. Maar dat men gewoon was, of dat het, laat staan dat het verplicht was om op zondag bij elkaar te komen, dat kun je niet zeggen, want dat staat nergens in de Bijbel. Je kunt hooguit concluderen dat het zo was, dat men het deed. Maar niet omdat het verplicht was, maar vrijwillig. En dan nog met de nadruk op, het was de zondag vanwege de eerste dag der week, namelijk de opstanding van Christus. Want je moet goed begrijpen dat het Jodendom, en daar komt dit alles toch uit voort, heiligde de Sabbat. Het is net zoiets als dat wij bijvoorbeeld op maandag ineens onze bijeenkomsten zouden beleggen, overdag wel te verstaan. Maar ik heb de indruk dat het heel vreemd ging, dat men namelijk gewoon op zaterdag de Sabbat hield en op zondagavond, of na het werk althans, bij elkaar kwam. En de avondmaal vieren in de avond is zo gek niet natuurlijk. Het was in ieder geval laat genoeg om eerst thuis te eten. Want dat staat in 1 Korinthe 11. Dus ze moesten niet met een nuchtere maag komen. Maar goed. Maar hier vind je dus de eerste dag de week genoemd. En de enige andere schriftplaats die ik heb kunnen vinden was die uit 1 Korinthe 16. Vers 2. Ja, ik begin in vers 1. 1 Korinthe 16 vers 1. Daar staat, aangaande nu de verzameling, dat is het mooie woord voor een collecte, aangaande nu de collecte die voor de heiligen geschiet, gelijk als ik aan de gemeenten in Galatië verordend heb, doet ook gij alzo, op elke eerste der week, elke eerste dag der week, leggen in ieder van u iets bij zichzelf een weg, vergaderende een schat, nadat hij welvaren verkregen heeft, opdat de verzameling als dan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn. En de zaak is dat hier dus geld ingezameld wordt. Feitelijk gewoon voor de gelovigen in Jeruzalem, voor de arme gelovigen in Jeruzalem. En de apostel zegt, jullie moeten gewoon elke eerste dag der week een collecte houden, zodat als ik kom om het op te halen en het weg te brengen vervolgens, het niet dan nog hoeft te worden ingezameld. En dat is een tactisch manoeuvre natuurlijk, en ook een bijzonder praktisch manoeuvre, want Als het van die ene dag of een paar dagen afhankelijk is dat Paulus daar langskomt, dan wordt er vast niet zoveel in verzameld als dat men gewoon dat voorbereidt en gewoon elke week wat weglegt. En hieruit zou je dus moeten concluderen dat men gewoon was op de eerste dag der week bij elkaar te komen. En Paulus zegt, de goede gewoonte is om dan ook maar vast te collecteren, want dan kom ik het straks wel halen. En dat is natuurlijk een goede conclusie. Maar het is het enige vers waaruit je kunt besluiten dat gelovigen gewoon waren op de eerste dag der week bij elkaar te komen. Ten einde te collecteren. Want men moet toch iets christelijks gebaren, heet dat. Hè? Ja, nee, zo ligt het ongeveer wel, hè? Want al die andere plaatsen, die bewijzen alleen maar dat men op een gegeven moment op een eerste dag der week bij elkaar was. En hieruit blijkt dat men gewoon was om dat te doen. En ik heb er geen enkele andere schriftplaats voor kunnen vinden. In de Bijbel niet. Maar goed, die kun je soms wel eens wat moeilijk lezen. Maar ook in de commentaren niet. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die geschreven hebben over het doen en laten van de gelovigen, van gemeenten en hoe dat zou moeten, dat het heel gemakkelijk is om die even na te kijken. En als die geen schriftplaatsen kunnen aanhalen voor dat men zondags bij elkaar moet komen, wel, dan hoef ik helemaal al niet meer te zoeken. Want zij hadden er belang bij, ik niet. Als u begrijpt wat ik bedoel, hè? Dus ik kan er niet meer. Als u er nog meer weet, hou ik me aanbevolen. Want het kan nog eens nuttig zijn en bovendien tegen u gebruikt worden. Dus als u nog een schriftplaats daarvoor vindt, dan mag u ze bij mij inleveren. Dus u vindt alleen dat men bij elkaar komt op de zondag. Waarschijnlijk was dat in alle gemeenten zo en niet alleen hier in Korinthe. Maar ter herinnering aan de opstanding van Christus. Want begrijp nou goed, de gemeente dankt zijn ontstaan aan de opstanding van Christus. Dat is het fundament. Niet zijn lijden en sterven, want dezezelfde brief, dezelfde bladzijde is het bijna, geloof ik. Het is een bladzijde ernaast, als ik het goed heb. Daar staat, want indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof ijdel. Zo zijt gij nog in uw zonde. Dat is hoofdstuk 15, vers 16. 17. Waarmee je maar weer ziet dat zelfs het lijden en sterven van de Heer Jezus niks betekent als hij daarna niet uit de dood is opgestaan. Zo is dat. Dat betekent niks als hij daarna niet uit de dood is opgestaan. Dan betekent het alleen wat voor hemzelf, maar niet voor ons. Maar onze zonden zijn vergeven, omdat hij leed en stierf, vanzelfsprekend, natuurlijk. Dat is een belangrijke zaak geweest. Zowel zijn lijden als zijn sterven, beiden spelen daar een rol in. Maar beide worden bekrachtigd door de opstanding uit de dood. Want lijden en sterven van iemand is nog nooit voor een ander tot kracht geweest. Alleen de kracht van een ander kan voor ons ook kracht zijn. Het is de kracht Gods die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Het is die kracht die ook in ons werkt. Maar goed, dat was Efeze 1 waar het allemaal ronduit en achter elkaar zo staat. Dus de zondag is de herinnering aan de opstanding van Christus. En dus een opstanding na zijn lijden en sterven. En dat is een goede basis uiteraard, maar bovendien ook de enige basis voor die instelling van de zondag. Ik moet er meteen bij zeggen, maar dat zeg ik helemaal terzijde, dat de term dag des Heren, die voor de zondag gebruikt wordt, dat die term dat helemaal niet betekent. In de Bijbel zelfs nooit. De dag des Heren is namelijk heel wat anders in de schrift. De dag des Heren is misschien de Sabbat, maar er is geen enkele schriftplaats die ik als argument heb. Ik kan het er ook uit afleiden. Want er staat, gij zult de Heer uw Sabbat vieren. En dan zeg ik, dat is de Sabbat dus, dat is een dag. En die is des Heren, want je moet de Heer de Sabbat vieren. Of voor de Heer de Sabbat vieren. En dan zeg ik, er is een Sabbat dus een dag voor de Heer. Dat is het, vanzelfsprekend, dat weet iedereen. Maar verder is het zo dat de uitdrukking dag des Heren uitsluitend gebruikt wordt voor een toekomstige periode uit de heilshistorie. Nou, het is de aanduiding voor de tijd waarin de Heer Jezus Christus rechtstreeks over deze aarde en over alle volkeren zal regeren. Dat is de dag des Heren. En tegelijkertijd is dat de zevende bedeling. En het is vanzelfsprekend dat al die zevende dagen, al die sabbatten, typen zijn van die grote sabbat, namelijk die zevende bedeling. En dat is dus de dag des Heren. Dus primair betekent het het, laat maar zeggen, het Messiaanse Rijk in de toekomst. Secundair is het de zevende dag van de week, want er is daar een beeld van. En daar houd ik mee op. Want de dag des Heren is niet de zondag. De zondag is gewoon de eerste dag der week. Is namelijk de dag na de dag des Heren, de dag na de Sabbat. Dat ligt eraan voorbij. En daar gaat het juist om, dat daarmee de zeven gepasseerd is. Dat is de essentie van de zondag. Maar dat helemaal terzijde, maar ik zeg het u maar, want die hele uitdrukking dag des Heren wordt gewoon gebruikt in een onbijbelse betekenis, waarna men dus de bijbelse betekenis van het woord ook niet blijkt te kennen. Want daar heb je het verschijnsel weer, niet alleen aan mijn teksten verkeerd toepast, maar ook zelfs woorden, zodat men er een onbijbelse betekenis aan geeft en tegelijkertijd de bijbelse betekenis ervan ook niet kent. Dan heb je twee fouten. Maar dat was even terzijde. De Engelsen lossen dat anders op. Die hebben het over the day of the Lord en the Lord's day. En wij kennen dat verschil in uitdrukking niet. De Engelsen zeggen dan the day of the Lord. Dat is dan het Messiaanse Rijk. Wat wij dan de dag des Heren noemen gewoon. En the Lord's day, dat is dan de zondag. En dat is een verschil wat inderdaad in het Grieks ook voorkomt. Daarin is het aan ook aan ontleend, want de uitdrukking the Lord's Day, die komt slechts voor in Openbaring 1, waar het in onze vertaling gewoon vertaald is met dag des Heren. Maar het is grammaticaal in het Grieks een iets andere constructie. Maar aangezien uit Openbaring 1 helemaal niet blijkt dat het daar een andere betekenis heeft dan elders in de schrift, omdat het om een andere dag zou gaan, in ieder geval blijkt niet dat het gaat om een zondag, kun je dus daar ook niet de conclusie uittrekken dat juist die uitdrukking op die ene plaats in de Bijbel een andere betekenis zou hebben. En bovendien, wat maakt het nou uit? Op welke dag Johannes op Patmos zijn visioenen ontving? Maakt dat wat uit? Nou, niet veel, maar laat ik u dan dit zeggen, dat de profetieën van Johannes in het boek Openbaring juist gaan over de dag des Heren. Over de oprichting van het Messiaanse Rijk hier op aarde. Dat maakt inderdaad deel uit van de dag des Heren. Dat is de dag des Heren namelijk. Dus er ligt voor de hand, ook als daar staat dat het was op the Lord's Day, dat het hetzelfde is als the Day of the Lord, namelijk niet op zondag, maar juist op een Sabbat. En dat is het bijzondere ervan. Het was niet op zondag, het was juist de zaterdag, de zevende dag, want de profetieën gaan dan ook over de zevende bedeling. Zie? Dus je kan zelfs het argument gebruiken om het tegendeel te beredeneren. En daar hoef je niet mee eens te wezen, maar alleen het verschijnsel dat dat kan, bewijst dus dat je ook de andere conclusie niet mag trekken. Omdat het dan twijfelachtig is. En zodat je dus helemaal geen schriftplaats daarmee voor overhoudt. Dat was over de zondag, waarna we terechtkomen bij een nog heter hangijzer, waar we gelukkig niet al te veel tijd voor hebben. Want dat vind ik over het algemeen tijdverspilling. Dat is namelijk de gelovigen komen samen, maar hoe doen ze dat? Als het maandag is op de fiets en op zondag mag dat natuurlijk niet. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Dan komt hij dus gewoon met de auto. Dat is geen probleem. Maar ik bedoel zo, nou komen ze samen en wat doen ze dan met elkaar? Nou, er zijn eigenlijk maar drie dingen te bedenken. Als het er helemaal over gaat. Ja, misschien vier, maar dan zijn we iets te ver. Ik noem drie dingen, namelijk samen zingen. Ja, collecteren zou ik bij... Dat vergeet ik altijd, dank u wel broeder. Collecteren, ja, dat zetten we in het rijtje. Dat is de vijfde punt dus, maar dat is geheim. Zoals bekend is de vijfde altijd. Daarom is het ook. Ja. Goed, maar men komt bij elkaar om te zingen. Gezamenlijk, daar zijn schriftplaatsen genoeg voor die dat zeggen. Want juist door het zingen wordt de eenheid uitgedrukt. Zingen hoeft trouwens niet altijd op melodie. Als je met z'n allen de tafels opzegt, tafel van vermenigvuldiging bedoel ik dus, dan ben je ook aan het zingen. Al noemen we dat dan een spreken hoor, maar naar de Bijbelse norm is dat zingen. Namelijk het gelijktijdig dezelfde woorden uitspreken. Dat gebeurt dan vanzelf ook op een bepaalde toonhoogte. Behalve als mijn zoon erbij is, want die kan geen wijs houden. Maar is er nu niet, dus dat is geen probleem. Maar dat is wat men gezamenlijk doet. Er staat ook dat dat gezamenlijk zou gebeuren. Uit één mond de Heer loven. En dat kan alleen als je dat netjes in de maat doet. En omdat sommigen het niet bij kunnen houden, doen we het dus heel langzaam. Elke toon vier tellen. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Hè? Ja. Want anders is tellen zo moeilijk. Ja, in vijfkwartsmaat komt niemand er meer uit. Dus dat laten we ook maar. Maar men zingt dus samen, dat is één ding. Het andere is natuurlijk dat men niet alleen het woord uitdrukt via zingen, maar dat ook men het woord tot zich neemt. Dat kan natuurlijk alleen als het ook inderdaad bediend wordt. Want als er dan al in de gemeente leraren zijn, dan zou toch in een gemeentelijke bijeenkomst dat woord onderwezen moeten worden. Zodat dat een normale aangelegenheid is dat gesproken wordt vanuit het woord, of dat de schrift verklaard wordt. Bijbelstudie behoort dan ook, is dan ook feitelijk een van de belangrijkste dingen op een bijeenkomst van gelovigen. Het is precies dat wat hen bindt. Ja. Ja, andersoortige preken ken ik uit de Bijbel niet, dus die hoef ik ook niet te noemen. We kennen alleen Bijbelstudie, alleen onderwijs in de schrift. Ja. Want dat is wat hen bindt. En dat is het belangrijkste, omdat in de praktijk vaak blijkt dat als men samen moet zingen of eventueel samen bidden of danken of zo, dat dat gewoonlijk het beste gaat nadat men eerst kennis heeft genomen van het woord, om daarbij bepaald te worden. En men moet eerst bepaald worden bij de zegeningen die men ontvangen heeft, om vervolgens de Heer daarvoor te kunnen danken. De omgekeerde volgorde is wat moeilijk, maar ik geef maar een algemene richtlijn. Een derde ding wat men dus samen doet is inderdaad gebed. Meestal aan het eind, dat zal ook blijken als je de schriften hierop naleest. En verder, wat men bij gelegenheid ook kennelijk doet, is brood breken. Ja. Men doet het, dat staat in Handelingen, dat ze daarin bleven volharden. We weten alleen niet hoe vaak, maar als je ook spreekt over volharden, mag je aannemen dat het wel vaker is dan eens per jaar. Ik zeg eens per jaar, omdat het broodbreken natuurlijk voortgekomen is uit de paasmaaltijd. En men kan natuurlijk, als men wil, die woorden van zo dikwijls gij dit doet, zo verkondigt de dood des Heren enzovoorts. Dat kun je natuurlijk van zeggen van ja, dat zo dikwijls gij dit doet wil zeggen zo dikwijls gij de paasmaaltijd viert. Maar als dat is, dan kun je moeilijk over de gelovigen in Handelingen 2 en 3 zeggen dat ze bleven volharden bij het breken van het brood, want dat staat er. Je kunt eruit concluderen dat ze dat dus kennelijk herhaalden, en vermoedelijk elke week, maar dat staat er niet. Dan kun je alleen, ik zeg vermoedelijk, niet dat ik dat vermoed, want het is niet aan mij om dat te vermoeden nu. Maar het staat niet dat dat elke week was, het zou best kunnen. Maar het kan ook wel elke dag geweest zijn, dat weet ik ook niet. Maar het staat er niet. Het staat alleen dat ze erin bleven volharden. En wat ik eruit maak, maar ik zeg ik, want dat mag je gerust vervangen hoor, dat maakt niks uit. Wat ik eruit maak is het bijzondere dat men, dat die paasmaaltijd was natuurlijk een maaltijd van ongezuurde broden. Zie. En als er dan staat ze bleven in volharden in het breken van het brood, dan concludeer ik eruit dat men dat ongezuurde brood ook bleef gebruiken daarna. En dat het daarna dus niet veranderd werd of vervangen werd of wat dan ook. En dat is iets bijzonders, want anders eet Israël alleen maar 1 week per jaar ongezuurde broden. En als er staat ze bleven daarin volharden, dan begrijp ik daaruit dat ze dat wat van de paasmaaltijd over was, namelijk brood en wijn, dat ze dat bleven gebruiken. Uiteraard op dezelfde manier zoals het oorspronkelijk gebruikt werd. Maar hoe vaak staat er niet bij, maar misschien eens in de week. Dat zou best kunnen. Dat weet ik niet. Misschien ook veel minder, maar kennelijk niet op Goede Vrijdag. Waar kan het dan bij zeggen? Kennelijk niet op Goede Vrijdag, want brood en beker is nou eenmaal een beeld niet van lijden en sterven, maar van de opstanding van Christus. En daarom vieren wij het op de eerste dag der week. Zo hoort het dus ook op een eerste dag der week. Maar Pasen, de opstanding valt nu eenmaal op een eerste dag der week. Maar een Goede Vrijdag meestal niet. En zo hoort het ook. He? Ik dacht dat het duidelijk genoeg was. En dan, op welke manier die dingen gebeuren, is dan de volgende vraag. Ja, dat weet ik niet. Want dat staat nergens in de Bijbel. Werkelijk niet. Het enige wat ik kan vinden is dat er mensen waren die het woord bedienden. We lazen net of Paulus dat hij predikte, de hele avond lang tot middernacht. Dus ik kan moeilijk zeggen dat iedereen 10 minuten sprak, om de beurt of zo. Nadat de gaven aanwezig waren of nadat de tijd was, helemaal niet. Er was 1 die had het woord. Meer niet. En nogal lang. Men viel er zelfs bij in slaap. Je houdt het niet voor mogelijk, maar het komt soms toch voor. Ja. En het enige wat aangehaald kan worden in verband met bijeenkomsten van geloven en de gang van zaken daarin, is dat beroemde hoofdstuk uit 1 Korinthe 14. Ja. Waarbij ik meteen moet zeggen dat 1 Korinthe 14 niet de onderlinge bijeenkomst of iets dergelijks als onderwerp heeft. Want zoals u weet, de onderlinge bijeenkomst is een bijeenkomen in de hemel en niet op aarde. Maar bovendien is de samenkomst van de geloven ook niet het onderwerp. Het onderwerp van 1 Korinthe 14 is feitelijk dat er twee manieren van spreken waren, althans in de dagen van Paulus, namelijk één in tongen en één in gewoon Nederlands, zeg maar. Of, ja, normaal Grieks, maar dat verstaan wij toch niet, behalve Marianne, want die studeert het. Maar 1 Korinthe 14 geeft aan dat in een bijeenkomst van gelovigen, als ze worden toegesproken, als het woord bediend wordt, dat het moet gebeuren in klare taal en niet in tongen, want anders verstaat niemand het. En dat berust op de zeer simpele gedachte, die de meesten langzamerhand wel begrijpen, op enkele uitzonderingen na, dat als men tot iemand spreekt, dat het ook verstaanbaar moet zijn. Ja, voor sommigen is dit te moeilijk. Maar het staat hier echt. Dat als je tot iemand praat, moet je zorgen dat ze je verstaan. En dus moet je het in een begrijpelijke taal doen. Ja, ik heb het dus iemand horen zeggen, vanuit de zaal, die zei het tot de inleider van die avond, van als u wilt dat wij u verstaan, dan moet u duidelijk spreken. En als u niet duidelijk spreekt, dan moet u daar niet gaan staan. Zo. Want dan heeft het geen zin. Nou, zo is het. Daarom zegt Paulus, als je tot de mensen praat, moet je dat niet in tongen doen. Als je in tongen wil praten, is dat zeer nuttig. Als je die gaven hebt, moet je dat vooral doen, maar doe het dan wel thuis. Zodat wij er geen last van hebben. Ja. Nou, dat is de strekking van 1 Korinthe 14. Dat is echt zo, dat we er geen last van hebben. Zeg, wat moeten die mensen wel denken die van buiten binnenkomen bij jullie? Waarbij je maar ziet dat het openbroeders waren. En waarbij Nee, sorry, ik wou zo niet uitgepraat. Openbroeders, waarbij bovendien de deur niet op slot zat. Goed. Hè? Ja. Ja, want er staat hier, hè? Nee, maar er staat hier echt. We moeten zo wel denken als iemand van buiten binnenkomt. Want dan snappen, horen ze niet eens zeggen, die lui die zijn gek, zeggen ze dan. En ook al is dat zo, dan hoeft het niet meteen te blijken, bedoel ik maar. Hè? Nou ja, goed, dan gaat het nou niet om. Maar de gedachtegang van 1 Korinthe 14 is eigenlijk heel eenvoudig. Laat alle dingen met orde geschieden, hou je verstand erbij. Als die mensen toespreekt, dan moet je dat doen zodanig dat ze het verstaan. En bovendien moeten jullie niet door elkaar praten. Als de twee het woord moeten voeren, laat ze dan na elkaar doen en niet gelijktijdig. Er staat niet dat twee of drie het woord moeten voeren. Er staat dat als men vindt dat dat moet, dan moet het na elkaar en niet gelijktijdig. En dan vind je misschien gek dat zoiets er staat. Maar ik ben eens in een synagoge geweest. In gewoon Nederlands noemt men dat ook wel een jodenkerk. Hè? En dan neem je maar eens het woordenboek om eens te kijken wat men over een jodenkerk dan te vertellen heeft, hè? Want daar praat men gewoon door elkaar. Het was de grootste feestdag van het Jodendom op een grote verzoendag. En men praat gewoon door elkaar. Niet over bijbelse dingen, maar gewoon tegen elkaar. Terwijl degene die net aan de beurt is, gewoon staat voor te lezen, voor te zingen uit de schrift. Heel plechtig en heel ceremonieel en met veel eerbied. Zit het publiek gewoon met elkaar te praten. Ah ja, nou ja, enzovoorts. Hè. Ik moest af en toe met mijn hoofd opzij, want die voor mij moest praten met die vijf rijen achter mij en zo. Echt waar. Nee, en ik had een hoed op, want dat moet dan natuurlijk. En die moest ik dus opzij houden. U weet wat voor een hoed ik heb, hè? Dus daar moest men duidelijk omheen kijken. Nee, maar ik bedoel maar, men praat door elkaar. Nou, en dat is wat Paulus in 1 Korinthe 14 naar voren brengt. Namelijk, vanaf vers 26. Wat is het dan, broeders, wanneer gij samenkomt? En ieder van u, heeft hij een psalm? Heeft hij een leer? Heeft hij een taal? Heeft hij een openbaring? Heeft hij een uitlegging? Laat alle dingen geschieden tot stichting. Paulus zegt niet dat dat er allemaal moet wezen. Hij zegt maar als het er is, laat het in ieder geval geschieden tot stichting. Dat is het woord voor opbouw. En stichting is gewoon het oude Nederlandse woord voor bouw, opbouw. En in contracten wordt het nog altijd gebruikt. In officiële akten, juridische stukken. Er wordt niet een huis gebouwd, maar huizen worden daarin gesticht. Ja, wij worden niet altijd gesticht, maar de huizen wel. Daar gaat het nou om. Huis Gods wordt ook gesticht. Alle dingen die in een gemeenschap, in een bijeenkomst van gelovigen gebeuren, moeten zijn op een of andere wijze tot opbouw van die gemeente. En dus tot opbouw ook van de individuele gelovigen. Dat is de norm. Gaat er niet om of iets moet. Gaat er ook niet om of iets wel mag of wel toegestaan is. Want die Korinthebrief zegt alles is toegestaan. Maar je moet wel eigenlijk alleen de dingen doen die nuttig zijn tot stichting. We moeten doorgebouwd worden. Kan niet schelen wat het is. Of het nou een psalm is, of een leer, of een taal, of een openbaring, of een uitlegging. Wat het ook is, laat al die dingen geschieden tot stichting. Maar zo iemand een taal spreekt, dat het door twee of ten meeste drie geschieden. En bij beurten, niet dat het door twee moet, door minimaal twee en hooguit drie, want dat is een hele rare manier van uitdrukken. Hè? Maar is ongeveer 2,5, dat is ook zo raar natuurlijk. Maar dat betekent niet. Het betekent dat Paulus beperkt. Hij zegt 2 of 3, dat, in ieder geval niet meer. En dan nog moet het uitgelegd worden. En heel concreet betekent dat je niet moet gaan staan praten in een taal die die mensen niet verstaan. En als je dat wel wil doen, dan moet je zorgen dat er een tolk is. Ja, ik verklaar het na vandaag de dag, maar dat is gewoon de betekenis. Ik weet wel dat het hier gaat over het bekende spreken in tongen. Toenmaals dan althans bekende spreken in tongen. Maar daarvoor geldt precies hetzelfde. Niemand verstaat het, dus moet vertaald worden. Maar dan moet je ook niet te veel doen. In de eerste plaats kost het erg veel tijd natuurlijk. En in de tweede plaats is het een veel te ingewikkelde manier van uitdrukken. Ja. Nou. Maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijgen in de gemeente. Doch dat hij tot zichzelf spreken en tot God. Dat wil zeggen, niet hardop, niemand hoeven te horen. En daarom ook, maar dat zegt hij elders in het hoofdstuk, doe het dan thuis. En dat 2 of 3 profeten spreken. Niet te veel moeten er spreken, mogen er spreken. Maar dit gaat om maximum, om maxima. Hè? Niet minimum, maar maximaal 2 of 3. En je kunt dus zeggen, als je het gemiddelde neemt, neem je 2... En waarom? Waarom niet meer? Dat is heel eenvoudig, omdat het veel te verwarrend is. Ook al zeggen ze allemaal de waarheid, ze zeggen het op hun eigen en verschillende wijze. Het is veel te moeilijk om het dan nog te volgen. Zelfs in het gunstigste geval, wanneer ze nog allemaal hetzelfde zeggen en nog mooi op elkaar aansluiten ook. Wat overigens bijzonder zelden voorkomt. Dan nog is het ingewikkeld om verschillende sprekers te moeten aanhoren. Dat meen ik echt. Ik vind 2 meer dan genoeg. En als je het mij vraagt, 1 vind ik ook over het algemeen wel goed. Vooropgaan dat hij ook inderdaad wat te zeggen heeft natuurlijk. Want als hij niks te zeggen heeft, kan hij beter zijn mond houden. Ja, ik ken mensen, die hebben ook niks te zeggen, maar die hebben als nadeel dat ze daar zoveel tijd voor nodig hebben. Dus dit gaat om een maximum. Er staat ook niet dat het zou moeten gebeuren impulsief. Of ter plekke, zo van niemand weet het, maar nou gebeurt het. Er staat hier helemaal niet. Er staat niet dat er geen planning mag zijn. Er staat niet dat er geen organisatie mag zijn. Hier wordt niet gezegd dat je niet van tevoren mag afspreken dat die en die het woord zullen voeren. Er staat hier niet. Er staat ook niet dat het wel afgesproken wordt. Maar er staat laat alle dingen met orde geschieden. En als het dus noodzakelijk is, spreek je het af. En als het niet noodzakelijk is, spreek je het niet af. Maar je moet goed begrijpen, ik ben eens een keer in een vergadering geweest, er waren meer dan 500 man. De zaal was nog veel groter trouwens. Was op de groei gebouwd. En als er achterin iemand op zou staan om het woord te richten tot de gemeente, dat bestaat helemaal niet, dat hoort niemand. Dat is niet te overschreven. Dus dat kan helemaal zo niet. Die dingen moeten dus geregeld worden. En als iemand bad uit de gemeenschap, het was echt een vergadering van gelovigen heet dat, hè? Een open vergadering, ja. Het was erg open trouwens, want het waren zwarte mensen en ik was een blank en ik was daar. En ik sprak er ook nog, maar het was wel geregeld. En er werden mensen gevraagd om het gebed te doen enzovoort. Die moesten wel naar voren komen, anders kon niemand het verstaan. Zie, je moet het dan regelen. Nou, dat kan ook, dat is niet verboden. Maar als je met 5 man samenkomt, voor mij met 20, dan heeft het natuurlijk weinig zin om van tevoren af te spreken hoe het verdeeld wordt. Bovendien in de praktijk blijkt dat toch hooguit 1 of 2 ervoor in aanmerking komen om het te doen. En als dat zo is, dan is het dus eigenlijk van tevoren gewoon geregeld. Misschien niet eens bij afspraak, maar soms ook stilzwijgend. De vergadering waar ik uitkom, daar sprak mijn vader. Als hij er was, sprak hij daar. Er was gewoon niemand die zijn mond opendeed. Niet omdat het niet mocht, maar hij was het. Dus dan sprak hij. Ik zal niet zeggen wat er gebeurde als hij er niet was. Nee, dat is weinig opbouwend. Ja, dan spraken anderen. Maar ja, kijk, dan krijg je dat de twee het woord voeren en de tweede spreekt de eerste tegen. Zo werkt dat. En als dat gebeurt, dan betekent dus dat er maar één manier overblijft. Namelijk toch regelen. Dan moet je toch afspreken. Dat hangt van de omstandigheden af. Maar nergens zegt de schrift dat de zaak niet georganiseerd mag worden. En nergens zegt de schrift dat de Heilige Geest de leiding heeft over onze bijeenkomsten. Dat is wel een ideaal wat wij ons voorhalen. Ik zeg ook niet dat het niet kan. Ik zeg alleen dat het niet in de schrift staat. Zie, ik lever dus niet kritiek. Ik zeg niet, je moet zo, je moet zo. Wat ik alleen maar laat zien nu, is dat het dus een zeer grote vrijheid is. Want het enige wat je vindt is dat men samenkomt. Het enige wat men gemeenschappelijk kan doen, is eten. Want het drukt gemeenschap uit. En het wordt met name uitgedrukt in de tamelijk rituele maaltijd van brood en beker. En men kan gezamenlijk zingen, dat is ook wat uitdrukkelijk in de Bijbel genoemd wordt. En men kan gezamenlijk luisteren. En daarom komt men gezamenlijk. Oftewel, daarom komt men samen. Om samen dingen te doen. En zodra er daar een verdeeldheid is of een wanorde heerst, dan is dat in strijd met de reden waarom men samenkomt. En daarom staat hier, laat het met orde geschieden, dus niet te veel. Twee of ten hoogste drie staat er elke keer. Hè? Niet te veel, want anders wordt het chaotisch, anders is het gewoon niet te volgen. Je moet er met de verstand bij blijven. Je moet het kunnen begrijpen waar het om gaat enzovoorts. En er staat ook uitdrukkelijk vers 29. En dat twee of drie profeten spreken en dat de anderen oordelen. Dat wil zeggen, luisteren gewoon. Niet oordelen in de zin van dat het nou erg kritisch moet. Maar ze moeten luisteren en controleren of die dingen wel zo zijn. Dat is de betekenis van het woord gewoon. Oordelen. De Bijbel erbij houden. Onderzoeken of die dingen al zo zijn. Niet kritisch in de zin van, ik moet eens kijken of ik hem niet ergens op kan vangen of zo. Maar gewoon niet voetstoots aannemen wat iemand zegt of zo. Maar controleren dat de anderen oordelen. Doch indien een ander die er zit iets geopenbaard is, dat de eerste zwijgen. Let wel. De verklaring van het vers hoeven wij niet te geven. Van vers 30. Want de verklaring daarvan staat in vers 31. Er staat dus in vers 30 dat doch indien een ander die er zit iets geopenbaard is, dat de eerste zwijgen. Dat betekent, want gij kunt allen de een na de ander profeteren. Als iemand zo nodig wat wil zeggen, een tweede dus iets wil zeggen terwijl iemand al bezig is, dan moet hij er niet doorheen beginnen te praten, maar staat hij moet wachten tot de eerste zwijgt. Want men moet niet tegelijkertijdig, maar de een na de ander profeteren, opdat ze allen leren en allen getroost worden. Dus één spreekt tegelijk en richt het woord tot allen. En dat is uiteraard een heel Bijbelse gedachtegang, vooral in de gemeente, want het gaat om allen die vereend zijn en luisteren naar één, namelijk Christus zelf uiteindelijk. Hè? Allen zijn verbonden met één. Er wordt uitgedrukt in dat allen luisteren naar één, want één spreekt er en niet meerdere door elkaar. En er staat erbij, en de geesten der profeten zijn de profeten onderworpen. Dat betekent dat de gaven van de profeten, hun geestelijke gaven, hun primata, vertaald met geesten, de gaven die ze hebben zijn aan de profeten onderworpen. Dat wil zeggen, in die dagen waren de profeten, maar als iemand dan een profetie krijgt, wil dat niet zeggen dat hij hem ter plekke ook moet ventileren. Maar hij kan gewoon wachten tot hij aan het woord kan komen, of tot de gelegenheid toe is. Want zijn gave is aan hem onderworpen. Hij moet niet, en dat geldt ook voor iemand die in tongen spreekt. Dus niet, nou komt het en dan moet het. Maar hij kan kiezen om het doen of te laten. Dat staat hier. Hun gaven, hun geestelijke gaven, zijn aan hen onderworpen. Want God is geen God van Babel, van verwarring. Weet je, dat is Babel, verwarring, Babel. Waar iedereen door elkaar sprak in allerlei verschillende talen. maar van vrede en dus van eenheid, gelijk in al de gemeenten der heiligen. Dat is het. Nou, en dat is het enige wat ik in de schrift kan vinden over hoe gelovigen zouden moeten samenkomen. Want het blijft natuurlijk zo dat wij nu op deze wijze samenkomen. En bij een andere gelegenheid is het niemand jarig, zitten we bij elkaar. Dat kan ook allemaal natuurlijk. En soms hebben we op zondag een dienst of soms hebben we een speciale doopdienst. Hoewel dat een gelegenheid is die eigenlijk niet eens een bijeenkomst van gelovigen noodzaakt. Want daar is alleen maar water voor nodig, niet gelovigen. Dat is zo. Ja, men moet geloven om gedoopt te kunnen worden. Ja, maar ik zeg niet gelovigen. He, als er water is en men gelooft, kan men gedoopt worden. Er hoeft niet publiek bij te zijn. Dus een algemene bijeenkomst van gelovigen ten behoeve van de doop is niet eens een Bijbels gegeven. Maar is ontstaan doordat wij de juiste gebruiken niet meer kennen. Want de juiste gebruik is natuurlijk als iemand tot geloof komt, omdat hij ter plekke en op hetzelfde moment dus gedoopt wordt. Maar ja, als er geen water is, moet je iets anders regelen. En dat is soms wel lastig. We zijn al weken aan het regelen om hier een doopdienst te houden binnenkort. Maar goed. Maar dat is het dan. Meer kan ik er niet van maken. Dat betekent dat er een grote vrijheid is. Dat we onze bijeenkomsten kunnen inrichten zoals we dat verkiezen, vooropgesteld. Dat het ordelijk gebeurt. En dat het woord centraal staat. En dat het dient tot stichting. Dat is wat er staat. Gelovigen moeten erin opgebouwd worden. En de gemeente, namelijk het lichaam van Christus, moet daardoor gebouwd worden. En uiteraard door de werking van de gaven die er in de gemeente zijn. Dat is alles. En duidelijk is dus dat aangezien de bediening van die gaven, de verantwoordelijkheid daarvoor, althans rust bij degene die die gaven ontvangen hebben, is het dus zo dat voor de gemeentelijke bijeenkomst een grote vrijheid noodzakelijk is, ten einde dat die gaven ook inderdaad besteed kunnen worden. Vandaar dat er geen voorschriften zijn voor de gemeente als zodanig. Maar er zijn alleen voorschriften, althans aanwijzingen, voor de gelovigen individueel. Namelijk, als je wat wil zeggen, moet je wachten tot een ander uitgepraat is ongeveer. En je moet zorgen dat iedereen het verstaat. En je moet netjes de wijs houden als we samen zingen. Dat is het. En dan weet ik, daar kun je nog heel lang over praten, maar dan praten we niet meer over fundamenteel bijbelstudie, maar dan praten we over wat wij wenselijk achten. En dat kunnen we wel doen, maar het lijkt mij over het algemeen niet zo zinvol, tenzij dat er een speciale aanleiding voor is. En dan kun je dat natuurlijk doen, maar ook dan is het risico groot dat je in een discussie terechtkomt die verder elke bijbelse grond mist. Nou, zijn daar vragen over? Meestal zeg ik tot zover en dan komen er een heleboel vragen. Maar ik heb het nou te laat gemaakt, dus nou komen er geen vragen meer, denk ik.
Het was duidelijk dus.
Ja, blijkbaar. Ja. Ja, het mag wel over.
Ja, de gebed komt dus samen om hem. Om Christus zelf.
Ja, natuurlijk. Dat wil zeggen dat Christus centraal staat. Maar dat is vanzelfsprekend, want het woord, namelijk het woord van Christus staat centraal. En dus staat hij centraal. Bovendien, als hij niet centraal staat, is het ook niet tot stichting van de gemeente.
Nee.
En daarom hou ik niet van dit soort discussies over hoe we nou bijeen zullen komen. Daarin staat niet Christus centraal, maar daarin hebben we de gemeente centraal gesteld. En meestal onze eigen plaatselijke gemeente. En dat is toch tamelijk riskant. Het gaat er gewoon om dat we elkaar de gelegenheid geven om ons te oriënteren op onze Heer. En wel via het woord uiteraard. Resulterend in samenzang. En dus ook gebed. Want die dingen hangen direct met elkaar samen. Omdat het allemaal gericht is op hem dan. Hè? Maar meer is er echt niet. Dat blijkt ook duidelijk omdat men in zoveel gemeenschappen even zoveel verschillende methoden van bijeenkomen en van samenkomsten houden en kerkdiensten houden praktiseert. Dat kan omdat de schrift daar die ruimte toe geeft. Ik veroordeel dat dus inderdaad niet. Het kan inderdaad. Het enige wat te veroordelen is dat het woord niet centraal staat of dat Christus niet centraal staat. Maar dat is niet afhankelijk van de methode die gehanteerd wordt. Nou, denk er maar eens een poosje over na. Kijk, in de Bijbel is het andersom. Men geeft daar gelegenheid aan degene die een bediening ontvangen hebben om die bediening ook inderdaad te besteden. Dat wil zeggen, als Paulus op een plaats komt, dan wordt hem gelegenheid gegeven om zijn boodschap door te geven. Dat is wat ik in de schrift veel meer vind. Als we gewoon de Bijbel bestuderen, kom je tot die gedachtegang. Hè? Paulus komt in Efeze en dan krijgt hij de gelegenheid om op een bepaalde plek dagelijks over de Bijbelse dingen te spreken. Zo wordt het gedaan. Niet eens alleen op zondag, maar alle dagen dus. Dus hij krijgt er gewoon de gelegenheid. En dat is natuurlijk de beste manier, want dan, nou ja, dan geven we de gelegenheid dat de gaven die God gegeven heeft ook inderdaad benut worden. Uiteraard tot stichting van de gelovigen. En als het niet tot stichting is van de gelovigen, dan heeft het geen zin. En als het niet gaat om de praktisering van de geestelijke gaven die God zelf gegeven heeft, dan heeft het ook geen zin hoe je dat doet. Dus als je lekker bijeen wil komen of voor iets anders, dan moet je dat zelf weten. Daar heeft de Bijbel geen mededelingen over. We zullen eerst de Heer danken.